Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad, alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten wij van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanmorgen het woord van God bedienen. Dankbaar kunnen wij mededelen dat de Marktdag een bedrag van €5.351 heeft opgebracht voor het onderhoudsfonds Dak Kerk. Allen die aan deze dag hebben meegewerkt, hartelijk dank. In de dienst wordt ook gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, zending in Moldavië. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in juni bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiviet in Oceanië. We zingen nu als voorzang Psalm 86, vers 6 en 9. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 78, uit de bundel Weerklank, vers 1 en 2. Dan gaat het over de vaderen die wat doorgegeven hebben en de kinderen die wat hebben mogen ontvangen. En daar gaat het eigenlijk ook vanmorgen om in de prediking. Psalm 78, vers 1 en 2. Die wet waar we zojuist van zongen, een ordening ten leven en die ook voor de kinderen, voor jullie als kinderen ook geldt, naar die wet mogen we ook luisteren. En als we natuurlijk heel goed luisteren, dan merken we dat Heer God ook heel nadrukkelijk aandacht heeft voor kinderen Omdat het ook over vader en moeder gaat. Daar gaat het in de wet om. Dat je die vader en die moeder die je mag hebben, dat je die mag eren en ook mag respecteren. Zo mogen we ook vanmorgen naar de wet van God luisteren. En daarna zingen we met elkaar de berijming van de 10 geboden. Dat is gezang 1. En dan van vers 1. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. Als het volk Israël rondom de berg Sinaï stond, dan beefde zij, want de Heer ging spreken. Zo moeten we ook altijd naar het woord van God luisteren. En dan ook vers 6, wat dan vooral gaat over dat 5e gebod. Gij zult uw ouders nederig eren. Dat mogen we op deze Vaderdag ook wel met elkaar zingen. De 10 geboden des Heren en daarvan vers 1 en 6 na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden. En hij spreekt ze nog steeds. Ook nu, ook vandaag, ook in uw, ook in jouw leven. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. God op de tweede plaats stellen, dat kan dus blijkbaar. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet, ijdel niet, zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en aan uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die dag, zette die dag ook vandaag apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn vader voor ons samengevat en hij zegt vanmorgen tegen ons: u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En de tweede, hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Bidden met elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting, de Heilige Geest. Heer, geef dat we het altijd weer mogen ontdekken en ook mogen zien dat u een wet gegeven hebt. Niet om ons te plagen, omdat we heel veel dingen niet zouden mogen. Maar dat het een ordening is voor ons leven. Dat u een wet hebt die toegesneden is op ons leven. Hoe we hebben te leven tegenover elkaar. Als ouders tegenover onze kinderen, als kinderen tegenover onze ouders. Maar ook al die andere praktische aanwijzingen die in uw wet naar voren komen. Dat we die ter harte mogen nemen. En dat het goed is om daarnaar te leven. En we zien juist om ons heen dat als die wet van u veronachtzaamd wordt en niet naar geleefd wordt, dat dat chaos en wanorde geeft. En geeft dat we zo de ordening van uw wet in ons leven mogen ervaren. En dan weten we bovenal dat u een wet gegeven hebt opdat wij u zouden dienen. Dat is toch het hoogste, het allerbelangrijkste. Dat heeft u Heer Jezus ook samengevat als de wet van uw vader, om te zeggen, ja, het gaat er uiteindelijk om dat de Heer, mijn vader, dat die gediend zal worden. Dat je die zult liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met alles wat in je is. En daaruit vloeit voort als vanzelf ook de liefde tot elkaar. Die bron van liefde geeft liefde tot u, maar ook liefde tot elkaar. Ook in een gezin. Ook in de verhouding van ouders en kinderen. En daar mag het vanmorgen speciaal om gaan. Op deze toch wel wat bijzondere dag, een vaderdag. Als er misschien vanmorgen best heel veel vaders in de kerk zitten die verrast zijn door hun kinderen in datgene wat ze mochten ontvangen. In de liefde die daarin tot uiting komt, de waardering. Maar ook als we in de kerk zijn of met deze dienst verbonden zijn en misschien juist een vader missen. Een vader die zoveel voor hem of haar betekende en er niet meer is. Of juist heel veel moeite hebben met die vader die zoveel dingen gedaan hebben die niet door de beugel konden. En dat er dan een hele moeilijke en een gespannen verhouding is. Of tot een vader die nog leeft. Of een vader die reeds overleden is. Dat altijd als een soort trauma meegenomen wordt. Of zij die graag vader hadden willen worden. En het niet geworden zijn. Heer, we zitten hier met allerlei gevoelens. Ook op deze dag. Ook als we uw woord tot ons laten komen. Maar geef dat we dat woord van u toch in alle eerlijkheid naar ons toe mogen laten komen. En dat het ook een heel praktisch woord is. Toegesneden ook op het leven van elke dag. Het leven van een gezin. Het leven van kinderen. Het leven van ouders. Zo bent u een God die over het hele leven gaat. Maar uiteindelijk gaat het om dat eeuwige leven. Want u bent die God die eeuwig leeft. En u wil dat er hier op aarde kinderen van u zijn die u als vader zullen eren, zodat ze eenmaal dat eeuwige leven ook mogen ontvangen. Om altijd bij u te zijn. Thuis bij vader. Heer, we danken u voor het feit dat we hier bij elkaar mogen zijn. Om met deze dienst verbonden mogen zijn. Geef uw geest in ons hart, in ons midden. Die geest die ons leert roepen, Abba, vader. En dat wij zo u mogen kennen. En steeds meer mogen leren kennen. En geoefend mogen worden in de kennis van uw naam. In de kennis van uw woord. Wees zo met ons. In het spreken, in het luisteren. Hier en thuis. Niet alleen hier waar uw woord verkondigd wordt. Maar overal ook hier in Amsterdam waar uw woord open gaat. Laat het ook echt een woord van leven mogen zijn. Een woord van gezag. Een woord van vermaning. Een woord van vrijspraak. En laat zo uw woord ook zijn loop mogen hebben in deze wereld. Geef dat velen mogen komen tot de kennis van uw heerlijke naam. En dat zo uw naam verheerlijkt mag worden tot aan de uiterste grenzen van de aarde. Zegen ons en hoor ons in de naam van u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uit genade. Amen. Gemeente, wij openen het woord van God vanmorgen in Efeze 6. Efeze 6. We lezen de versen 1 tot en met 9. Hele praktische adviezen die Paulus daar geeft. Efeze 6, vers 1 tot 9. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer. Want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Met vrees en beven oprecht van hart. Niet met ogendienst als met mensenbehagers, maar als slaven van Christus. En doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije. En Heere, dus degene die over slaven te zeggen hebben, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Tot zover dit gedeelte uit Efeze 6. En we willen vanmorgen stilstaan bij het eerste van vers 1 van hoofdstuk 6 en ook het eerste van vers 4. Dus een oproep naar kinderen. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. En een oproep heel speciaal ook vanmorgen naar vaders. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op. Dus een pastoraal vermaan naar de kinderen en ook naar de ouders, maar dan vooral de vaders. Opvallend trouwens dat als je deze brief nu leest, en we kennen ook wel nieuwsbrieven, een nieuwsbrief van een zendingsechtpaar, of de nieuwsbrief die u misschien afgelopen vrijdag geopend hebt, de nieuwsbrief van de gemeente, dat Paulus die schreef brieven en die brieven die werden voorgelezen in de gemeente, als een soort preek zou je kunnen zeggen. En opvallend dat dan Paulus ook spreekt naar kinderen. Kinderen waren dus blijkbaar ook in die gemeente. Zo spreekt hij ze aan. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Maar er zaten ook vaders en moeders. Die zaten misschien hun kinderen ook een beetje in de toom te houden van luister, er wordt een brief van Paulus voorgelezen en stil zijn. Nou, dat je zo op die manier ook ziet dat er een gemeente was waar ouders waren, waar kinderen waren. En dat Paulus daar ook een woord van de Heere voor had. Nou, zo mogen we ook vanmorgen naar dat woord van God luisteren. Een woord voor kinderen, voor ouders. Een woord toegesneden op ons aller leven. Zo willen we ook vanmorgen er naar luisteren. We gaan met elkaar nog zingen. Dat is Psalm 71. En Psalm 71, dat is een gebed van iemand in de ouderdom. Maar die kijkt terug in zijn leven en dan ziet hij dat hij van zijn jongste dagen af onderwijs, heel veel meegekregen in de opvoeding, dat hij dat ook heel graag weer wil meegeven aan anderen. Nou, dat is eigenlijk ook een heel belangrijk thema als het gaat over de verhouding ouders-kinderen. Psalm 71, vers 4 en ook vers 12. Zo gij van dat ik werd geboren, ja van mijn eerste begin, mijn ja tedere min had ondersteund. En ook vers 12. Gij hebt mij van mijn kindste dagen geleid en onderricht, dus onderwijs ontvangen. En dat is dan weer van degene die hij als ouders had. Nou, Psalm 71, vers 4 en 12. Heren, de brieven van Paulus hebben altijd een soort tweedeling. Dat heeft u misschien wel eens gemerkt, dat aan het begin schrijft Paulus heel veel over de leer van het geloof. Wat het nou betekent om te geloven in de Heer Jezus Christus, wat hij voor je betekend heeft en hoe je daaruit mag leven. Maar in het tweede gedeelte van zijn brieven komt hij vaak met allerlei praktische aanwijzingen. Pastorale adviezen naar de gemeente toe. Hoe ga je nou om met elkaar binnen een gemeente? Dat was voor Paulus heel belangrijk. En dan geeft hij allerlei vermaningen, allerlei praktische opmerkingen hoe je nu met elkaar binnen een gemeente kunt en moet omgaan. Maar ook, en dat blijkt nu uit Efeze 6, maar ook hoe je met elkaar omgaat in een gezin. In een gezin. Ja, dat is voor Paulus, hoewel die zelf helemaal geen gezin had. Hij is nooit vader geworden, nooit een gezin gehad. Dat is voor Paulus wel heel belangrijk, hoe je nu met elkaar omgaat binnen een gezin. Als ouders naar kinderen toe en als kinderen naar je ouders toe. En vandaar dat hij ook in deze brief, waar hij ook heel veel zegt over hoe je omgaat met elkaar binnen de gemeente, dat hij daar ook in deze brief, ook in dit gedeelte dat we gelezen hebben, wat over zegt. Ja, naar de kinderen toe. Blijkbaar, dat zei ik al, blijkbaar waren die kinderen er ook toen die brief van Paulus daar in de gemeente van Efeze werd voorgelezen. Daar ging Paulus van uit. Hij had zo'n rondzetbrief geschreven en die ging van de ene gemeente naar de andere gemeente, maar die werd ook gelezen in die gemeente van Efeze. Dat was de eerste gemeente die het mocht lezen, maar dan werd die vaak ook weer doorgestuurd of doorgezonden. Nou, en die brief die werd voorgelezen daar in die gemeente van Efeze. En daar zaten dus ook kinderen. En die kinderen mochten dus ook wat horen. Maar de ouders ook. Want Paulus zegt ook wat richting de ouders. Hij wist ook dat er vaders, moeders ook in de gemeente waren. En met name schrijft hij vanmorgen wat naar de vaders. Dus naar de kinderen toe en naar de vaders toe. Dat is trouwens altijd heel fijn dat jullie er zijn, hè, als kinderen. Dat jullie in de kerk zijn. Ja, er zijn nu ook al wat kinderen weggegaan, maar die zaten er toch voor een gedeelte bij. Dat er kinderen in de kerk zijn, want jullie horen er helemaal bij. Jullie denken misschien wel eens van, nou ja, een preek, ja, dat is alleen voor oude mensen. Dat is voor mijn vader en mijn moeder, voor mijn opa en mijn oma, maar ja, ik snap het niet altijd. Nee, dat is niet waar. Die preek is ook voor jullie. De Heere God heeft ook jullie op het oog. En Paulus, die zegt dus ook heel speciaal hier in Efeze 6, wat tegen jullie? Tegen jullie als kinderen. Hoe je met je ouders, als je die mag hebben, hoe je met je ouders om mag gaan. En moet omgaan. Dat je je ouders gehoorzamen moet. Je vader en je moeder gehoorzaam zijn. Naar hen luisteren. Doen wat ze van je vragen. Maar ja, als ik dat zeg, en ik ben zelf ook kind geweest, en nog, ja, dan valt het dus niet altijd mee, hè? Om nou echt te luisteren naar wat je ouders, wat je vader, wat je moeder tegen je zeggen. Want ja, dat staat wel eens een beetje op gespannen voet, hè? Ze vragen misschien wel iets van je waar je van denkt van, ja, moet dat nou? En anderen mogen dat wel en ik mag het niet. En nou, dan kan je best wel eens even een beetje opstandig zijn. En als ouders merk je ook wel dat je kinderen niet altijd doen wat je van ze vraagt. Met name als ze wat ouder worden, als ze gaan puberen, dan merk je inderdaad, nou, ze lappen het nog wel eens een beetje aan hun laars, wat ik zeg. Zo laat thuis zijn, hè? Maar natuurlijk komen ze weer te laat. Ze luisteren eigenlijk helemaal niet. Nou, dat ervaar je dus aan de ene kant als kinderen, dat er iets naar je toe komt waar je van denkt, van moet dat nou? En ook als ouders, waarom doen ze dat nou niet? En dat merken we ook in de samenleving, hè? We spreken wel over de gezagscrisis. Gezag is haast een beetje een vies woord geworden. Een lastig begrip. Wie heeft het over mij te zeggen? We zijn eigen heer en eigen meester. Het gezag als ouders, maar ook al het andere gezag, dat staat tegenwoordig behoorlijk onder druk. Want we komen allemaal op voor onze eigen rechten en voor onze eigen mening. En wie doet me wat en ik bepaal zelf wat ik wil. En er heeft niemand het over te zeggen. Een politieagent niet en een overheidspersoon niet. En ik doe zelf wat ik wil. En zo gaan we om met het gezag. Met mensen die over ons gesteld zijn. Ja, en dan is die opdracht van Paulus hier best wel lastig. Als dan heel nadrukkelijk Paulus zegt daar in die gemeente van Efeze, maar nu ook vanmorgen naar jullie toe, naar ons toe, wees je ouders gehoorzaam. En Paulus zegt er ook nog bij, ja, dat is juist. Dat is recht. Daar doe je goed aan, om je ouders te gehoorzamen. Denk maar aan de Heer Jezus. Over de Heer Jezus wordt gezegd, die is ook kind geweest. Die is ook opgegroeid als een kind in het gezin van zijn ouders, van Jozef en Maria. En in Lucas 2 wordt er van Jezus gezegd dat hij zijn ouders gehoorzaam was. Altijd onderdanig was. Die heeft nooit gemopperd, nooit ongehoorzaam geweest. En nou kunnen we natuurlijk niet als Jezus zijn. Dat begrijp ik ook wel. Maar het is toch wel heel mooi om zoveel mogelijk op hem te lijken. Op Jezus te lijken. Er is zo'n oud versje wat zingt, ik wens te zijn als Jezus. Nou, dat je inderdaad erop wil lijken, zoals Jezus nou gehoorzaam was aan zijn ouders, zo wil ik ook gehoorzaam zijn aan mijn ouders. En daarom zegt Paulus er ook gelijk bij, wees je ouders gehoorzaam in de Here. In de Here. Er staat dat woordje kurios. Dan kun je aan de Here Jezus denken, maar ook aan de Here God. Het is niet zomaar gehoorzaamheid. Nou ja, het moet. Of het mag niet. Nee, nee, als het goed is, moet opvoeding ook gedragen zijn door het geloof in God, het geloof in de Heer Jezus Christus. En in die gezindheid, als je ervaart dat je ouders zo met de opvoeding bezig zijn, en als je zelf ook leeft vanuit die betrokkenheid op de Heer Jezus, die betrokkenheid op God, dan wil je niet anders dan je ouders, degenen die over je gesteld zijn, gehoorzamen. Dan staat het in een heel ander perspectief. Dan wil je dat omdat het van God uitgaat. Je ouders zijn door God aan je gegeven. En je wil daarom ook je ouders en daarmee ook God eren en gehoorzaam zijn. En als Paulus dan over die opdracht heeft om als kinderen je ouders te gehoorzamen. Ja, dan komt hij als vanzelf. Hij was helemaal doorkneed in het Oude Testament. Hij was helemaal doorkneed in de schrift. Komt hij natuurlijk als vanzelf met het vijfde gebod. Dat vijfde gebod wat we vanmorgen ook weer gelezen hebben. Dat doen we elke zondag, hè. Je kunt het wel dromen. Misschien dat je het zomaar voor jezelf ook wel kan opzeggen. Elke zondag klinkt dat maar weer, hè. Ook vanmorgen weer. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. Opvallend trouwens dat Paulus, die mocht weten van dat hij bevrijd was van de vloek van de wet. Daar wist hij van, dat hij toch dit gebod doorgeeft, want dat geldt nog steeds ook voor die gemeente in Efeze. Ook voor die nieuwtestamentische gemeente. Dat gebod, dat geldt nog steeds. Daar moeten we ook maar heel zuinig op zijn. Niet denken, nou ja, dat is iets van het Oude Testament, de oude bedeling, en we staan nu in de vrijheid en die wet hebben we niet meer nodig en dat hoeft allemaal niet meer. Nee, nee, dat vijfde gebod klinkt daar dus ook heel gewoon in die brief naar die gemeente van Efeze toe. Naar die kinderen toe. Je moet dat gebod, eert uw vader en uw moeder, dat moet je in praktijk brengen. Daar moet je naar leven. Weliswaar in de afhankelijkheid van Jezus, in de afhankelijkheid van God, maar wel dat je dat gebod ook in praktijk brengt. Dus dat gebod, dat geldt nog steeds. Toen voor die kinderen in Efeze, als ze dat hoorden voorlezen, maar nu ook voor jullie als kinderen in Alblasserdam. En denk dan niet alleen maar aan jonge kinderen. Maar je kunt ook in de kerk zitten als al wat ouder. En dat je toch mag weten dat je ouders hebt of ouders hebt gehad. En dat je gehoorzaam hebt te zijn aan je ouders. Of dat je gehoorzaamheid verschuldigd was aan hen. Nou, dat gebod geldt dus nog steeds. Nu is dat een heel apart gebod. Want Paulus zegt dat is het eerste gebod met een belofte. Er zit een belofte aan dat gebod. Als je dat doet, dan. He, zoals wij ook wel eens wat beloven aan onze kinderen. Als je dit doet, dan krijg je dat. Nou, als je dit gebod van God onderhoudt, als je als kind gehoorzaam wil zijn, dan wordt er een belofte vervuld. Als je je ouders eert en respecteert, dan zal het, zegt Paulus, je goed gaan en zal je lang mogen leven op de aarde. Dus haakjes, misschien heb je het zelf ook wel gemerkt, maar is het wel belangrijk om dat even te onderstrepen. In Exodus 20, zoals we net de wet gehoord hebben, in Exodus 20 staat dat je dagen verlengd zullen worden in het land dat God de Heere u zal geven. Ja, ze hoorden dat op de weg naar Kanaan toe. En ze kregen eindelijk te horen, als je dat gebod nou in praktijk brengt, als je zo ook leeft, dan zul je uiteindelijk ook komen daar in dat land Kanaan en dan zul je een lang leven hebben. Die belofte werd gegeven aan de onderhouding van dat vijfde gebod. Maar hier zegt Paulus, niet van dan zul je in Kanaan komen, in dat land wat de Heere God dan belooft, maar zegt hij het eigenlijk veel algemener. Je zult dan lang leven, ja, op de aarde. Niet in Kanaan, maar op de aarde. Dus heel algemeen. Ik kom er zo wel even op terug. Maar in ieder geval, het is dus een gebod met een belofte. Voor jullie als kinderen. Maar ook voor u als u al ouder geworden bent. En als u misschien te maken hebt met een vader of een moeder of met ouders die verpleegd worden in een verpleeghuis. Of waar je mantelzorger voor bent, waar je elke dag je aandacht aan moet geven en waar je altijd weer mee bezig bent. Dat je dan respect zult hebben voor je ouders. En eerbied zult hebben voor hen. Ook als ze misschien de weg wel eens kwijt zijn. Als ze misschien wel eens dingen zeggen dat je denkt van hoe kunnen ze het zeggen. Maar dat je toch hen eert en hoog houdt. En respecteert. En dat heeft dan ook een belofte in zich. Als je zo met je ouders omgaat, als jong kind, als ouder kind, dan heeft dat een belofte in zich. Je doet het niet zomaar, maar je doet het met het oog op dat je dan ook iets zult ontvangen. Het is een heel bazaal en een heel primair gebod. Het heeft een hele hoge prioriteit bij Paulus. Het is heel belangrijk om dat in acht te nemen. Want ja, dat hebben we ook wel gemerkt en dat merken we nog steeds. Waar dat gebod, met name dat vijfde gebod, om je ouders te eren, om de overheid te respecteren. Waar dat gebod niet onderhouden wordt, waar dat gebod aan de laars gelapt wordt, daar gaat het niet goed. Daar gaat het altijd fout. In het gezin gaat het dan niet goed. Als allerlei dingen die gevraagd worden door de ouders niet gedaan worden, dan wordt het chaotisch, wanordelijk in een gezin. Dat kan niet. Maar ook in de samenleving. Als we zien dat de overheid niet gehoorzaam wordt, wat gebeurt er allemaal niet? Al die rellen die er zijn, al die mensen die maar steeds in de weg gezeten worden, politieagenten die het werk dwars gezeten worden, ambulancepersoneel wat belaagd wordt, brandweerlui die belaagd worden. En allerlei demonstraties die plaatsvinden tegen datgene wat de overheid wil doen, dan gaat het niet goed. Dat gaat niet goed in de samenleving. De gezagscrisis doet echt geen goed in een gezin, maar ook in deze samenleving niet. Daar krijg je heel veel ellende, heel veel narigheid van. Maar, ja, dan kun je de vraag stellen, oké, het is dus een gebod met een belofte, maar wat betekent dat dan als je gehoorzaamt aan je ouders, als je de overheid gehoorzaamt, als je die eert en respecteert, betekent dat dan dat je heel oud zult worden? Dat je heel oud zult worden? Dat lijkt erop, hè? Dat je lang zult leven op die aarde. Nee, helaas niet, want er zijn kinderen geweest die best heel gehoorzaam waren hun ouders en die niet oud geworden zijn. Daar zou je zomaar voorbeelden van kunnen noemen. Die niet oud geworden zijn, maar wel dat gebod hebben gedaan en in praktijk hebben gebracht. En andersom ook, hè. Er zijn ook mensen die ongehoorzaam zijn geweest, resultant geweest zijn, dwars geweest zijn, niks van hun ouders wilden weten, in onmin geleefd hebben met hun ouders, of de overheid altijd maar getraineerd hebben, en toch heel oud zijn geworden. Dus ja, wat moet je dan met die belofte? Wat bedoelt Paulus daarmee? Wat betekent God daarmee? Nou, wat bedoelt Paulus hier als hij spreekt over, dan zul je lang leven op de aarde? Nou, we weten dat er in de Bijbel altijd gesproken wordt over de komst van Christus en dat er dan een nieuwe hemel, een nieuw firmament zal zijn. Want dat hele firmament is ook onder invloed gekomen van de zonde, hè, met alles wat daar plaatsvindt. En een nieuwe aarde. Een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen, waar de vrede zal zijn. En naar die aarde mag verwezen worden. Wie gehoorzaam is, wie het gebod van God onderhoudt, die mag uiteindelijk dan op die aarde, die nieuwe aarde die God in het vooruitzicht stelt, aan degenen die leven vanuit het gebod, die nieuwe aarde mogen ze dan ook bewonen, mogen ze ook komen. Staat er niet ergens in de Bijbel dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven? Zachtmoedigen, dat zijn niet opstandigen, dat zijn niet ongehoorzamen, dat zijn geen dwarsliggers, maar dat zijn zij die met vallen en opstaan weliswaar, met vallen en opstaan hun ouders en de overheid geëerd hebben, geleefd hebben vanuit dat gebod, en die mogen dan lang leven op die aarde, in dat eeuwige leven, die nieuwe aarde die God in het vooruitzicht stelt. Zoals Kanaän voor de Israëliet eigenlijk een beeld was van het hemelse Kanaän wat zou komen. Ze zullen eenmaal ook in die rust ingaan die God weggelegd heeft voor al degenen die leven naar het gebod en naar de geboden van God. Dus zo mag je dat gebod met die belofte ook lezen. Er mag verwachting zijn van die nieuwe hemel met die nieuwe aarde. Nou, gemeente, dat wat betreft het eerste, die eerste opdracht, die dus heel nadrukkelijk naar kinderen toe kwam. Kinderen die gemeente van Efeze, kinderen ook nu vanmorgen in de gemeente nu. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Nou, neem het ter harte. Een heel praktisch advies, maar het hoort er wel bij. Het is wel heel Bijbels. Paulus zegt het en dat komt ook vanmorgen naar ons toe. Maar dan de tweede opdracht, die andere opdracht. En die komt heel speciaal vanmorgen naar ja, de vaders. En ja, het is Vaderdag en ik dacht, nou ja, dan wil je ook iets zoeken, een tekst zoeken die met Vaderdag te maken heeft, met concreet vader zijn. Vaders, zegt Paulus, dus die zaten daar ook, hè, in de gemeente van Efeze. Die luisterde ook naar het voorlezen van die brief. Vaders, wek geen toren bij uw kinderen op. Nou ja, misschien dat de moeder denkt van, tellen dat moeders niet mee? Spreekt Paulus alleen maar tot die vaders? Betekenen dan moeders helemaal niets in de opvoeding? Nou, niets is minder waar. Ik denk dat er heel veel vanmorgen zijn die zullen zeggen, ik had een hele lieve vader, maar mijn moeder, die heeft mij bij Jezus gebracht. Een moeder kan soms heel veel betekenen in die geestelijke opvoeding. Een moeder die als eerste je een gebed leert, of het eerste een psalmversje leert, of een moeder die voor je bidt. Nou ja, in ieder geval, een moeder kan heel veel betekenen. Ook een oma trouwens. In ieder geval, moeders betekenen natuurlijk ook heel veel in de opvoeding. Maar Paulus richt zich nu toch wel even heel speciaal tot die vaders. Die vaders die ook in die gemeente zijn. En die zijn er vanmorgen ook. Vaders. Ja, besef dat als vader ook maar eens dat je een vader mag zijn. Dat is een voorrecht. Want ja, er kunnen er ook onder ons zijn die het misschien heel graag zouden willen zijn, maar het niet geworden zijn. Die ja, nooit getrouwd zijn en daarom ook nooit vader hebben kunnen worden. Of die wel getrouwd zijn, maar toch de kinderzegen niet ontvangen hebben en daarom ook nooit vader zijn geworden. En dat kan toch heel lang als een kruis meegedragen worden. Nooit dat vaderschap ervaren. Wel een vader gehad, maar nooit vader geworden. Dus daarom, vaders en opa's, ervaar het ook maar als een heel groot voorrecht dat je inderdaad dat vaderschap ontvangen hebt. Dat God je dat gegeven heeft om vader te mogen zijn. Maar dat schept tegelijkertijd ook wel verplichtingen. Dat legt wel een hele hoge verantwoordelijkheid op onze schouders als wij vader, als we grootvader, opa mogen zijn. Want Paulus zegt, dan moet je iets echt niet doen. Hij zet wel heel negatief in, hè? Dan mag je echt iets niet doen. Je mag in ieder geval geen, zegt Paulus, geen toren opwekken. Boosheid, woede, wrevel. Dat je als vader dat bij je kind of bij je kinderen oproept. Dat kan, helaas. Daar wist Paulus van in zijn tijd. En daar weten wij ook van in onze tijd. Dat dat bij kinderen inderdaad zo kan zijn. Hoe kan het dan? Hoe kan je dan bij je kind als vader toren verwekken? Nou, natuurlijk mag je gehoorzaamheid vragen aan je ouders, aan je kinderen. Natuurlijk, dat ze iets zullen doen. Dat je dat aan hen vraagt. Dat en dat wil papa graag. Dat wil ik als vader graag. Maar doe het dan niet als een kille dictator. Dat je als het ware commando's aan het uitdelen bent. Dat het een soort regime thuis wordt. Nee, dan wekt dat wrevel op. Dan wekt het alleen maar toren op. Machtsuitoefening die dan tot machtsmisbruik wordt. En laat ik dan maar heel concreet worden. Kijk, er zijn ook vaders die heel verkeerd met hun kinderen en vooral met dochters omgaan. Die gevallen van incest, die u best wel kent, die hebben heel vaak te maken dat een vader toren opwekt bij zijn kind, bij zijn dochter. Dat hij zijn macht, dat hij die misbruikt. En dat het eigenlijk alleen maar woede oplevert bij zo'n kind. Wat heeft mijn vader mij aangedaan? Hij heeft me bedrogen, beschadigd. Dat kan dus als vader. Laat het tegen ons als vaders ook gezegd zijn. Dat we zo nooit met kinderen en zeker ook niet met dochters of met een dochter zullen omgaan. Maar goed, er zijn ook allerlei andere voorbeelden waaruit blijkt dat vaders toch op een verkeerde manier met kinderen kunnen omgaan. Als je je kind voortdurend aan het corrigeren bent. Van dit doe je niet goed en dat doe je fout en dat moet anders. En dat zo'n kind in een soort prestatiemodus terechtkomt. Ik moet altijd maar dit doen, ik moet zo goed zijn, ik moet dit allemaal doen. Dat roept heel vaak ongenoegen op bij kinderen. Ze kunnen niet zichzelf zijn. Altijd maar die vader die zegt, ja maar, een dominante houding. Nou, dat wekt inderdaad toren op. Boosheid, teleurstelling, kwaadheid. Mag het dan helemaal niet gewaarschuwd worden? Mag een vader dat dan helemaal niet doen? Moet je dan alles maar goed vinden wat een kind doet? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel de toon die de muziek maakt. Want bij opvoeden, ja, er hoort gehoorzaamheid, dat is waar. Maar het mag niet een soort kadaverdiscipline worden. Zo niet. Maar dat je in liefde, in betrokkenheid, in bewogenheid met je kinderen en in het kennen van je kinderen, wie een kind is, in liefde kan er ook heel veel gezegd worden. En dat wekt dan niet ongenoegen op, maar dat wekt dan iets van verdraagzaamheid op. En ook van eerbied en respect. Zo kun je je ouders eren. Zo kan een vader ook gerespecteerd worden. Gelukkig komt Paulus ook met een hele positieve invulling. Hij zet wel een beetje negatief in, hè, van wek je kinderen niet op tot toren. Maar hij komt ook direct met iets heel positiefs. En dat wordt ook van vaders verwacht. Ook van de vaders die er vanmorgen nu zijn. Voed hen op, zegt hij. Dus dat zegt hij gewoon daar in die gemeente van Eversen. En nu ook vanmorgen hier in de gemeente van Alblasserdam. Voed hen op. Je bent vader, je hebt kinderen. Gelukkig, mooi, fijn. Dankbaar mag je ervoor zijn. Maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Onderwijzing en terechtwijzing. Nou, in het Grieks staan er twee woorden die best heel veel betekenis hebben. Waar eigenlijk al direct iets in oplicht. Onderwijzing, daar staat een woordje wat te maken heeft met ons woord pedagogiek. We zijn jongelui onder ons, ook misschien na het behalen van hun diploma, naar de PABO gaan. Die willen graag onderwijskracht worden. Het zij in het lager onderwijs of het middelbaar onderwijs, in ieder geval. Ze gaan iets doen opdat zij inderdaad onderwijs kunnen geven. Pedagogiek. Pedagogiek wat te maken heeft met onderwijs geven aan kinderen. Nou, dat gebeurt dus blijkbaar ook in een gezin. Een vader geeft als het ware onderwijs. Ik kom er straks nog even op terug wat dat onderwijs dan inhoudt. En het volgende woord wat Paulus gebruikt, terechtwijzing, daar gebruikt hij een woord waar het woordje noes in zit. Noes. En noes heeft te maken met je geest, met je hart en ook wel met je verstand, maar dan niet het intellect alleen, maar iets wat te maken heeft met je wil iets overdragen, je wil iets op het hart drukken bij een ander. Nee, niet dat je erin stampt of erin hamert, maar dat je iets geestelijks wil meegeven, iets op het hart wil drukken bij je kinderen. Nou, Paulus zegt, daar gaat het nu om. Dus niet tot toren verwekken, maar doe dan iets positiefs. Geef onderwijs. Geef terechtwijzing. Ja, en dan zegt Paulus er ook wel heel nadrukkelijk bij, het is onderwijzing van de Heere en terechtwijzing van de Heere. Het gaat natuurlijk niet om onze stokpaardjes, hè, en wat wij allemaal zo belangrijk vinden. Dat kinderen een mooie baan zullen krijgen, of dat ze een mooie carrière zullen maken, dat ze een goed inkomen zullen hebben. Dat je daar alleen maar mee bezig bent. Alsof dat het belangrijkste is wat je je kinderen wil meegeven. Nee, wat God belangrijk vindt. Wat God belangrijk vindt voor uw kinderen. En wat je als vader dan aan je kinderen mag doorgeven. Dat is ook beloofd als je je kind ten doop gehouden hebt. Die derde vraag, hè. Ja, die eerste vraag heeft te maken dat ze in zonde ontvangen en geboren zijn. De tweede vraag met de belijden van de kerk. Maar de derde heeft te maken met dat je dat kind wat je gekregen hebt, dat je dat zult opvoeden in die voorzijde leer, in datgene wat hiervoor allemaal gezegd is, wat een kind moet leren. Dat je daar als ouder, dat je daar als vader ook werk van maakt. Onderwijzing, pedagogiek. Dat je dat aan onderwijs meegeeft aan je kinderen. En dan, ik stel die vraag ook aan mezelf, ik ben zelf ook vader. Hoe is het met die pedagogiek in onze opvoeding? Wees eens heel eerlijk voor jezelf. Schieten we dan niet heel vaak tekort? Dat we misschien wel eens het gevoel hebben te slap te zijn, te weinig hebben meegegeven. Of misschien juist wel te streng, dat het helemaal niet goed overgekomen is. Laat toch die onderwijzing, datgene wat we mee willen geven aan onze kinderen, als ouders, maar ook als vader, dat onderwijs, datgene wat we mee willen geven, dat gedrenkt is, dat doortrokken is van ja, het gebod van God. Maar van zon, het is een ordening ten leven. Dat je dat mee wil geven aan je kinderen. Hoe belangrijk het is om deze God te dienen, om deze God te kennen, om dicht bij hem te leven, om zijn geboden te doen. Niet als een lode last van, ja, dat moet maar. Nee, maar dat je dat ook laat zien, dat is nou heerlijk om bij die geboden van God te leven, om in de dienst van hem te staan. Dan moet je misschien wel eens iets verbieden. Dan moet je misschien wel eens met een kind erover praten van, joh, maar dat kan jij niet doen. Nou, die film kan je niet doen. Nou, die uitgaansgelegenheid kan je niet. En met die kan je toch beter niet omgaan. Dat kun je zeggen, maar dan wel vanuit de liefde tot God, dat je dat aan je kind ook door wil geven. En dat kinderen hun leven leren inrichten naar de geboden van God. Dat het woord open gaat elke dag. Dat je bidt met kinderen en bidt voor kinderen. Dat kinderen ook merken aan je dat je heel nadrukkelijk ook bezig bent met hun heil en met datgene wat belangrijk is voor hun toekomst, hun eeuwige toekomst. Dat is tot eer van God. Zo onderwijs geven. Niet dat uitbesteden aan een goede school, of de catechisatie, of de dominee moet het maar zeggen, op de preekstoel. Nee, maar dat je zelf daar ook in bezig bent. Als ouders, maar al ook als vader. En dan krijgt die terechtwijzing, hè, want dat lijkt een beetje van, nou, je moet altijd maar je kinderen terechtwijzen. Dan krijgt die terechtwijzing ook een hele andere spits. Dan is het niet een kille vermaning van allerlei koude regeltjes. Maar dan wil je laten zien dat je je kind wil bewaren bij het woord. En een kind heeft feilloos in de gaten uit wat voor geest iets gezegd wordt. En hoe je bezig bent met het heil van een kind. Gisteren las ik nog een heel mooi verhaaltje van dokter Verboom, hoe hij sprak over zijn moeder. Het gaat natuurlijk over een vader hier, maar over zijn moeder. Hoe die moeder bezig was met dat heil van hem als kind. Hij vond het zelf helemaal niet leuk, maar hij merkte dat het het hart van die moeder had. Nou, laat dat ook merkbaar zijn bij ons als vaders en ook als ouders, dat we hart hebben voor onze kinderen. Dat we ze willen wijzen op wie God voor hen wil zijn. En ja, dan gebeurt het nog wel eens dat ze later, als ze ouder geworden zijn, dat zult u denk ik ook wel ervaren, hè? Als je dan wat ouder wordt, dan ga je terugkijken naar de opvoeding van je ouders en dan zeg je, hij had toch gelijk. Hij had toch gelijk. Op dat moment wilde hij het niet zeggen. Maar het was toch eigenlijk wel goed dat hij dat zei. Of dat hij me daarvoor wilde bewaren. Of daar me positief op wees. Dat is inderdaad heel mooi als je zo terug kan kijken op de opvoeding. Nou, zulke vaders, ja ook zulke ouders natuurlijk, maar zulke vaders hebben we nodig. Dat je je kinderen niet opwekt tot toren, maar dat je ze positief opvoedt in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Nou, denkt u misschien bij uzelf, nou, de dominee, het is allemaal wel heel praktisch hoor. Ik heb de naam van de Heer Jezus eigenlijk weinig gehoord en ja, moet het nou allemaal hierin eindigen? Alleen maar zo praktische aanwijzingen. De gemeente, we hebben natuurlijk heel vaak over aardse vaders gehad. Maar we weten gelukkig dat we ook één hemelse vader hebben. Die vader in de hemel. En we mogen God toch ook vader noemen. Dat is heel bijzonder. God die zich geopenbaard heeft als vader. De vader van onze Heer Jezus Christus. En als aardse vaders moeten we ons altijd weer spiegelen aan die hemelse vader. Niet andersom, hè? God de Vader lijkt niet op ons als vaders. Maar als aardse vaders moeten wij in alle gebreken met vallen opstaan lijken op die hemelse vader. Dat is ons voorbeeld. Zo moeten we eigenlijk zijn als die vader in de hemel. En wat weten we van deze hemelse vader? Ja, die is ook echt vader. Vader van één kind, hè? Eén maar. Zijn enige geboren zoon. Die zelfs overgehad heeft om te sterven, te lijden. Ja, dat is een vader geweest die zijn zoon daarvoor over had. Opdat hij u en jou, opdat hij een wereld verloren in schuld zou redden. Eén kind. En toch heeft deze vader in de hemel heel veel andere kinderen. Geen echte kinderen, maar aangenomen kinderen. Aangenomen, geadopteerd. Dat zijn kinderen die mogen leven van die Pinkstergeest, waar Paulus over spreekt in Romeinen 8, die mogen leven van die geest der adoptie, die geest van aanneming, door welke zij mogen roepen, door welke ze in blijdschap mogen uitzeggen, u bent mijn vader, Abba, vader. Dat is niet vanzelfsprekend. Om vader te kunnen zeggen, dan moet er iets van verwondering zijn. Mag ik nou ook een kind van deze vader zijn? Die geest die ons dat voorspelt, jij mag ook vader zeggen. Je mag ook weten dat hij jouw vader is. In de Heer Jezus Christus, die het mogelijk heeft gemaakt. Kent u God zo als vader? Heel persoonlijk. Abba, vader, u behoor ik toe, zingen we wel eens. Maar dat vanuit je hart komt, ik mag u toebehoren, ik mag bij u horen. Maar goed, als nou deze God jouw vader is en uw vader is, dan vraagt deze vader ook van ons, als kinderen, als aangenomen kinderen, vraagt hij gehoorzaamheid. Kinderen, zouden we kunnen zeggen, in dat woord wat Paulus gebruikt, kinderen, kinderen van God, aangenomen kinderen, wees uw vader in de hemel gehoorzaam. Ja, je moet als kinderen luisteren naar de stem van je vader, je aardse vader.
Maar samen, als kinderen van God, moeten wij luisteren naar die stem van God de Vader. Hem gehoorzaam zijn. Doen datgene wat Hij van ons verlangt. Nou, dat valt niet altijd mee. Zoals je als kind nog wel eens moeite hebt met die aardse vader, kun je ook wel eens heel veel moeite hebben met die vader in de hemel. Dat je je eigen wil doen, eigenzinnig bent. Of dat je zomaar van dat spoor wat God je voorhoudt afgaat. Trek mijn eigen plan wel, trek mijn eigen spoor wel. Nee, die vader vraagt gehoorzaamheid en dat moeten we leren. Vandaar dat we in de voorzang ook zongen op Psalm 86 vers 6. Hè? Kwam heel mooi uit. Leer mij naar uw wil. Leer mij naar uw wil als vader handelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Die vadernaam. En die vader die heeft ons heel wat te zeggen. Wij vallen onder zijn gezag. En dat is gelukkig geen tyranniek gezag. Zo kent u God als vader toch niet? Die zomaar wat kille commando's uitdeelt. Nee, nee. God wil ons in liefde leiden. Daarom de gehoorzaamheid aan deze vader. Om hem te eren. Om hem te dienen. En er is daar ook een belofte aan verbonden. Zoals die belofte verbonden was aan het dienen van onze ouders, aan onze vader en moeder. Zo is hier ook een belofte aan verbonden. Want zij die deze vader eren, zij die deze vader kennen, zij die deze vader dienen, die mogen uiteindelijk dan thuiskomen. Thuiskomen in dat vaderhuis. Dat vaderhuis met die vele woningen. Tegenwoordig zie je het nog heel vaak op een rouwkaart staan. Hè? Vader is thuisgekomen. Een kind thuisgekomen. Nou, dus de belofte die uitstaat als je deze vader gehoorzaamt, mag je thuiskomen in dat vaderhuis. En gelukkig mogen we ook weten dat deze vader, nee, die roept geen toren op bij zijn kinderen. Integendeel, hij heeft juist de toren gestild. Hij zou toornig kunnen zijn op zijn kinderen, hij zou toornig kunnen zijn op ons. Hij zou zijn woede kunnen laten uiten vanwege dat gedrag van ons, die ongehoorzaamheid. Maar hij heeft die toorn gestild in zijn zoon. De hitte van zijn gramschap is geblust in de komst van zijn zoon. En dan kan de Heere God zeggen tegen een ongehoorzaam volk. Ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden. En dat zegt de Heere God ook nu in zijn zoon Jezus Christus. Hoewel ik toorn zou kunnen uiten, ik ben een God van vergeving. En van verzoening en van genade. Geen toren maar liefde, geen woede maar ontferming. En zo is er een vader in de hemel die zich ontfermt over zijn kinderen. Ontfermt, bewogen is. Geen veroordeling, maar bewogenheid. Hij voedt zijn kinderen op en leert ze te gaan in zijn wegen. Zo zijn we steeds weer onder de terechtwijzing van deze vader. En zijn we ook steeds weer onder dat onderwijs van deze vader. Om ons als kinderen terecht te laten wijzen, te laten onderwijzen. Wat een voorrecht toch? Om deze vader te kennen. Deze vader. Als je misschien teleurgesteld bent in je aardse vader. Als je aardse vader je alleen maar tot woede en tot teleurstelling bracht. Als je als kind wellicht tekortgeschoten bent in je gehoorzaamheid aan je vader. Maar ook als je als vader tekortgeschoten bent in de opvoeding naar je kinderen. Als je je kind wellicht beschadigd hebt. Vertrouwen beschaamd hebt. Als er zoveel schuld is aan onze kant. Als vader en ook als kind. Maar dat je mag weten, er is een vader in de hemel. Die niet met mij doet naar mijn zonde. Die me niet vergeldt naar mijn ongerechtigheden. Maar die wil spreken van vergeving, verzoening. Daar is Psalm 103 helemaal vol van. Niet voor niets lezen we dat ook na een avondmaalsbediening. Dat je mag weten, je mocht daar aanzitten, aan de tafel van de vader, omdat er een vader is die wil spreken van verzoening in zijn zoon Jezus Christus. Leef daarom van de goedheid van deze vader. En dan mag het eigenlijk elke dag vaderdag zijn. Nu sta je als vader, nou ja,
Eén dag in het zonnetje. Je bent natuurlijk elke dag vader. Maar eigenlijk moeten we elke dag die vaderdag hebben. Dat we deze vader zullen eren en zullen liefhebben. En naar zijn wil en naar zijn geboden zullen leven. Als kind, als ouder. Hem eren. Eren zij aan God de Vader. Eren zij aan God de Zoon. In wie de Vader zijn liefde heeft betoond. En eer aan de Heilige Geest. Door wie wij mogen roepen. Abba, Vader. Lof zij deze drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Daar zingen we van in Psalm 103. Psalm 103 vers 7. Geen vader sloeg met grote mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Psalm 103 vers 7. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Laten we zo u als Vader mogen eren en groot maken en dienen en vrezen. En laat deze vrezen van uw naam ook de opvoeding, als wij een gezin mogen hebben, als wij vader mogen zijn, mogen doortrekken. Dat we iets mogen doorgeven van datgene wat u verlangt, waar u om vraagt, wat u belangrijk vindt in het leven van onszelf, maar ook van kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. En dan kunnen we ook heel nadrukkelijk denken aan kinderen die aan ons toevertrouwd zijn in de gemeente. Ook we hebben misschien zelf geen kinderen, maar dat we dan heel veel zorg mogen hebben en liefde mogen hebben en bewogenheid mogen hebben voor de kinderen van de gemeente. Als we misschien in het jeugdwerk bezig mogen zijn. Als we zomaar wat mogen betekenen voor kinderen om ons heen of kinderen in onze omgeving. Geef dat wij liefde mogen hebben voor kinderen, opdat zij u mogen leren kennen. En dat wij zo ook als gemeente, als ouders, als kinderen, een gemeente mogen zijn die gericht mogen zijn op datgene wat u van ons verlangt. En dat het ook de opvoeding zal stempelen. Dat wat we hier leren, wat we aan onderwijs meekrijgen, dat we het ook aan onze kinderen, aan ons nageslacht willen doorgeven. Opdat zo van kind tot kind uw naam mag worden voortgeplant. Wat is dat heerlijk als dat gezien mag worden, ook in een gemeente, maar ook in een gezin, dat u de geslachten door bezig bent om mensen u te leren kennen. En er worden ouders voor gebruikt en grootouders voor gebruikt, maar daar wilt u mee doorgaan. Dat is niet vanzelfsprekend. Kan soms ook wel eens heel anders gaan. Wel een goede, lieve opvoeding gehad en toch alles vaarwel gezegd. Maar gelukkig gaat het ook andersom. Als er misschien helemaal niets meegekregen is en niets meegegeven is, dat er dan toch iets mag ontstaan van liefde tot u. Liefde tot u als vader in uw Zoon Jezus Christus. Heer, we danken u voor alles wat u vanmorgen gaf. Geef dat er voor ieder van ons, hoe verschillend wij ook zijn, dat er voor ieder van ons ook wat bij mocht zijn. Voor de een dit en voor de ander weer wat anders. Maar dat wij zo ook als gemeente zorg mogen hebben voor de opvoeding van onze kinderen, die in onze zorgen zijn toevertrouwd, waar we ook heel veel voor beloofd hebben. En dat we ze ook zo zullen voorgaan in de weg van u. Heer, wat schieten we daar ontzettend vaak in tekort. Wat moeten we ook beleiden dat we als vaders en ook als ouders vaak tekortschieten. Dat we of op een verkeerde manier bezig zijn, misschien toren opwekken bij onze kinderen, of dat we eigenlijk helemaal niets meegeven, of dat we onwaarachtig zijn, of dat we kinderen teleurstellen. Er zijn zoveel dingen die ons aanklagen. En Heer, geef dat we dan mogen leven van die ontferming van u, o Vader. Dat u niet met ons doet naar onze zonde. Ons niet vergeldt naar datgene wat we in de opvoeding verkeerd gedaan hebben. Als kind aan onze ouders, als ouders aan onze kinderen. Maar dat we mogen leven van die genade van u als vader. Doe ons daar elke dag het leven. En laat het zo elke dag vaderdag zijn. Dat we u mogen eren en u mogen liefhebben en u mogen dienen. Heer, we danken u voor alles wat u gegeven hebt, ook in de afgelopen week. We danken u voor die mooie en heerlijke en bevrijdende uitslagen die jongeren mochten ontvangen. Dat ze mochten horen geslaagd te zijn voor dat examen wat ze moesten doen. Geef dankbaarheid in het hart dat u kracht en inzicht gaf om de opgaves ook te doen en tot een goed resultaat te brengen. Maar wilt u ook zijn met hen die een teleurstelling moesten meemaken. Nog niet geslaagd zijn, nog een herexamen moeten doen, nog iets over moeten doen. Of misschien helemaal definitief gezakt zijn en een jaar over moeten doen. Of moeten kijken hoe ze het verder gaan doen. Heer, wilt u met hen zijn. En bijzonder ook met hen. Geef dat ze juist dan hun verwachting op u mogen stellen. Dat u kracht geeft in zwakheid, moed in wanhoop. Maar geef dat ze zo verder kunnen aan uw hand. Heer, we danken voor datgene wat er gisteren ook plaats mocht vinden. De verkoping die er was met zo'n prachtige opbrengst. Al die inzet die er van tevoren was. Al die inzet die er op de dag was. Al die mensen die gekomen zijn. Die hun steentje bijgedragen hebben. Die financieel ook meegedaan hebben. We danken u daarvoor. En we bidden van u, geef dat het ook ten goede mag komen aan het onderhoud van dit gebouw. Dat we mogen weten dat ook dit gebouw een gebouw is, zomaar van hout en steen, maar gewijd is aan uw dienst. En dat we dan ook geroepen zijn om dit gebouw te onderhouden. Dat we kunnen samenkomen als gemeente, onder een dak. En dat we mogen weten dat u ook ons hier wil aanspreken, wil terechtwijzen, wil vermanen, maar ook in alle liefde wil wijzen op niemand minder dan Jezus Christus alleen. Heer, we danken u ook voor de jongeren die bij elkaar kwamen op vrijdagavond, gisteravond. Dat het gezellig was en fijn was om elkaar te ontmoeten. Dat alles goed mocht gaan. We danken u ook voor de inzet van alle jeugdleiding voor alle kinderen die gekomen zijn, ook de velen die gekomen zijn. Zegen ook dat werk onder ons, onder de jongeren. Zegen ook de voorbereidingen voor de vakantie Bijbelweek, als dat in volle gang is. Geef ook daar uw zegen. Heer, wees met ons. Deze dag verder. Doe ons weer uitzien naar de avonddienst om te komen naar uw huis, om te horen naar uw woord. Geef verlangen in het hart om daar te zijn waar u bent, waar u spreekt, waar u gezag uitoefent en waar u in alle liefde naar ons omziet. Geneek deze wereld, die bloedt uit 1000 wonden, waar zoveel mensen ook denken, waar is die God nu? Is er nu een vader? Is er nu een vader in de hemel die zorgt voor ons, als er zoveel ellende is? Maar geef dat er dan uitzicht mag zijn op datgene wat komt. Dat we in barensnood zijn. En dat we uitzien naar de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die belofte die staat nog uit. Dat al degenen die u dienen, u vrezen, ook dat eeuwige leven en die toekomst mogen ontvangen. Heer, de zegen uw gemeente in deze wereld. Laat ze een licht op de kandelaar mogen zijn. Zegen uw volk Israël. Zo belaagd, maar geef dat zij ook zullen zoeken naar de vrede in de Messias. En zo het goede mogen zoeken voor hun land ook. Wees met de volkeren van deze aarde. Gedenk ons eigen land en volk. Ook in het vormen van een regering met alle vragen en alle perikelen van dien. Laat het de zijnde tijd toch een regering komen die probeert om elkaar vast te houden, om het land op een goede wijze te regeren. Geef wijsheid, ook aan degene die dan leiding moet geven. Zegen ook dat. En wilt u zo in deze wereld uw heil doen zien. Zegen het werk van zending en evangelisatie, dichtbij en ver weg. Hoort u ons, in de naam van uw Zoon, die u altijd hoort. En die zit aan uw rechterhand, uit genade. Amen. We gaan met elkaar nu nog onze gaven geven. U heeft gehoord waar dat voor is. En we gaan met elkaar nog zingen. En we zingen Psalm 68. Daarvan vers 13 en vers 17. En in die psalm blijkt ook dat het in Israël ging om gezinnen die naar het heiligdom gingen. Daar mochten vaderen met hun kroost komen om daar God hun koning te eren. Nou, laat dat ook zo onze gezinnen mogen stempelen, dat we samen God mogen eren. 68 vers 13 en ook vers 17. Gaat om u heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.